Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek van de Koningen, het eerste boek. De schriftlezing die tegelijkertijd de stof voor de Bijbellezing vormt, vindt u in hoofdstuk 17, vers 17 tot en met 24.
En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, van de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zei tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zei tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde, en hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zei: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is.
Geliefde gemeente, het is 12 november 1944. Als op de kansel van Rotterdam-West dominee W.F. Laman plaatsneemt. En op die zondag een gemeente voor zich ziet die misschien wel wat geleken heeft op de gemeente zoals ik hem nu vanavond voor me zie. Geen geheel gevulde banken, maar een kerkgebouw met heel veel lege plaatsen. En de mensen die wel in de kerk aanwezig zijn, zijn voor een heel groot deel aan het snikken. Er is in de afgelopen dagen namelijk een grote razzia in Rotterdam geweest, waarbij maar liefst 50.000 jonge mannen uit de bevolking van de stad zijn weggevoerd naar Duitsland. En onder hen ook een heel aantal gemeenteleden van de Christelijke Gereformeerde Kerk van West. En de dominee is net als de gemeente bijzonder bewogen met wat er is gebeurd. En terwijl hij de kansel beklimt en de dienst aanvangt, krijgt hij de overtuiging in zijn hart. En hij mag geloven dat die overtuiging hem door God wordt ingegeven. Dat er een moment zal komen dat allen die uit de gemeente zijn weggevoerd weer terug zullen komen, levend en wel. Hij mag daar zoveel geloof in hebben dat hij dat ook op dat moment aan de gemeente durft mee te delen. Gemeente, onze mannen komen thuis. En die overtuiging van de dominee is niet beschaamd geworden, gemeente. Dat wil zeggen dat in de maanden die later volgden op de datum van de bevrijding, de een na de ander inderdaad terugkeerde uit Duitsland. In mei 45, in juni, in juli. Op één broeder na. Een zekere meneer Smit, van wie niemand wist waar die gebleven was of die nog in leven was. Dat heeft uiteindelijk, gemeente, tot februari 1946 geduurd, toen ook die allerlaatste broeder terugkeerde naar zijn geliefden. En toen dat moment mocht komen waarop werd ervaren dat wat God gesproken had waar was. Het was wel beproefd geweest. Het was zwaar beproefd geweest. Maanden te moeten wachten op die ene. Maar uiteindelijk, en dan kom ik eigenlijk ook bij het gedeelte dat we vanavond overdenken. Kijkt u eens even naar de laatste tekst uit 1 Koningen 17. Uiteindelijk mogen ervaren wat die vrouw uit Sarfat ook heeft geweten. Dat dat woord van de Heere waarheid is. En dat is wat we vanavond ook boven de Bijbellezing schrijven. De waarheid van het woord. Ons tekstgedeelte geeft ons drie gedachten aan. In de eerste plaats, dat wordt door de feiten betwist. Dat wordt door het gebed bevochten. Dat wordt door de weduwe beleden. De waarheid van het woord. Betwist, bevochten, beleden. Gemeente, vorige week heeft u met dominee van der Staaij gelet op het voorgaande gedeelte uit ons teksthoofdstuk. En werd toen gesproken over Gods wonderlijke leiding in het zenden van de profeet naar Sarfat, in het zorgen voor Elia en ook voor de vrouw en de jongen bij wie hij onderdak mocht vinden, en de zegen die ze samen een hele tijd hebben mogen ontvangen. Allemaal volgens dat woord dat van God tot Elia was gesproken. Allereerst tot hem, en dan moet je al een heel stuk terug naar vers 9 van dit hoofdstuk, toen de Heere nog bij de beek Krit verteld had dat Elia naar Sarfat moest gaan en dat daar voor hem gezorgd zou worden. Vervolgens, als hij dan in die plek gearriveerd is in vers 14, komt dat woord van de Heere via Elia tot die vrouw. En daar moeten we allereerst even goed op letten. Want als je oppervlakkig leest wat er dan in dat 14e vers de vorige keer beloofd is over het meel van de kruik en de olie van de fles, dan zou je oppervlakkig denken, dat is alleen maar een belofte, dat gaat over voedsel. Maar als je even doordenkt wat dat dan betekent in deze tijd van hongersnood en van rampspoed, dan zit daar in die belofte van voedsel ook inbegrepen de belofte van leven. Want zolang Elia en met hem die vrouw en dat kind kunnen blijven eten, zolang zullen ze in deze tijd waarin de mensen bij bosjes sterven, zullen zij in leven mogen blijven. Elia mag er iets van ondervinden wat een van de psalmdichters heeft gedicht. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen, ook niet in dure tijd en hongersnood. En terwijl de Heere die belofte aan zijn knecht vervult, profiteren de weduwe en dat kind er al die dagen van mee. En u heeft het van onze broeder gehoord vorige week. Dat werd een leven uit het wonder. Maar je moet er goed op letten dat als dat hele hoofdstuk inmiddels dan voor ons ligt, nu tot en met de laatste verzen, dat het in 1 Koningen 17 dan niet alleen maar gaat over de voedselvoorziening en over het levensonderhoud van die mensen in dat huisje in Sarfat. Het gaat in het hele hoofdstuk, als je daar goed op gaat letten, steeds over het woord van de Heere. Dat is ook opvallend, ik wees het u al aan. Als die vrouw straks helemaal aan het eind van de geschiedenis haar reactie gaat geven op de levendmaking van haar jongen, dan legt ze daar de vinger bij. De waarheid van het woord. En dat is goed om daar meteen al even op te wijzen, want wat daar dus vooraf gegaan is in dat sterfgeval wat zich daar heeft afgespeeld, dat aangrijpende beeld van dat kind dat krank wordt en die krankheid wordt sterker en sterker totdat er geen adem in hem overgebleven is en daar zit dan op een gegeven moment die weduwe met dat dode kind op haar schoot. Dat is natuurlijk een persoonlijk drama. Net zo'n soort drama als wat zich dan vorige week voor de ogen van de hele wereldbevolking in Marokko afgespeeld heeft. Ouders die een kind op een aangrijpende manier moeten gaan verliezen. Maar in dit geval zit er veel meer achter de geschiedenis. Het draait in deze stof over de vraag die God van Elia, is dat een God op wie je aan kunt? En dat woord dat via die knecht van die God gesproken is in Zarfat, waarin voedsel werd toegezegd, maar met dat voedsel ook het leven werd toegezegd. Wat er ook allemaal om je heen zal gebeuren, maar wij onder dit dak zullen tijdens heel die crisis in leven kunnen blijven. Dat was toegezegd. Waar kun je van dat woord op aan? Als je met een dood kind op je schoot zit. De Heere Jezus heeft het later gezegd, gemeente. Uw woord is de waarheid. Maar dat is natuurlijk een kwestie die vandaag wel op meer manieren betwist wordt. Om dat woord nou eens te gebruiken. Wij leven in een tijd waarin mensen allerlei meningen kunnen hebben over het woord en wat er in de Bijbel staat en of dat nou nog geldig is en of het wel waar is wat er allemaal verteld wordt over wonderen en ook over doden, opwekkingen. Er is een hele nieuwe hermeneutiek die op allerlei manieren zo lang met het woord kan goochelen, vergeeft u me de uitdrukking, dat de teksten verdraaid worden en uiteindelijk er heel wat anders gezegd wordt dan wat er staat. Maar dat is nog mensenwerk. Maar de feiten waar de weduwe en waar Elia in ons tekstgedeelte mee te maken krijgen, dat moeten ze allebei erkennen. Dat is geen mensenwerk, maar dat is Gods werk. Die vrouw zegt dat eigenlijk allereerst al in vers 18, als ze die bittere klacht laat horen. En als ze Elia bijna de schuld geeft van het feit dat dat kind daar gestorven is. En ze suggereert als het ware, nou bent u niet alleen maar onder mijn dak gekomen, maar u heeft die God van u meegenomen. En kijk nou eens wat het resultaat ervan is. En als Elia later op zijn knieën ligt, dan zegt Elia het ronduit. Vers 20. Dat gij, Heere, haar zoon gedood hebt. Maar dat is dus wel een hele werkelijkheid, gemeente. Eerst een belofte gekregen te hebben, we blijven samen in leven dankzij het wonder. En nou komt de dood toch onder je dak. Hoe zit het met de waarheid van het woord? Ik zei al, ze geven allebei zo hun eigen reactie op de gebeurtenissen. Maar je hoort zowel van de weduwe als van de profeet hoe diep aangeslagen en hoe verward ze allebei zijn. En kijk, van die vrouw kun je je dat natuurlijk het beste voorstellen. En ze gooit er ook nogal wat uit, nietwaar, als ze dan net dat kind heeft zien sterven en dan Elia aankijkt. Als je kijkt wat ze allemaal in vers 18 dan eruit gooit. Ja, wat zegt een mens al niet op de dieptepunten van zijn leven? Elia gaat er wijselijk niet eens op in. Dat is eigenlijk nog wel een pastorale trek van de man God. Zij gaat er niet eens op in wat die vrouw hem allemaal in het gezicht smijt. Maar wie zal het verdriet van deze vrouw kunnen peilen? Ze was al weduwe. Ze had één kind. En nou heeft ze niks meer. Dat zal misschien alleen maar kunnen worden aangevoeld door diegenen, ook onder ons, die dergelijke verliezen hebben geleden. En als het gaat over het verliezen van kinderen, het spreekwoord zegt, daar hebben we in Nederland geen woorden voor. Je hebt weduwen en weduwnaren, maar voor dit soort gevallen hebben we geen woord. Ja, voor een heel deel van ons zal dat dus niet zo in te leven zijn wat die vrouw heeft gevoeld toen het zover was. Wat je misschien wel een beetje kunt begrijpen, dat is dat middelste zinnetje van vers 18. Als ze zelf ineens een verband gaat leggen tussen wat er vandaag met haar zoon gebeurd is en wat er kennelijk vroeger in haar leven zich aan zonde heeft afgespeeld. En dan moet je daar natuurlijk altijd heel erg voor oppassen, gemeente, om dat soort verbanden te gaan leggen, zeker als je het hebt over andermans situatie. We hebben elkaar daar in het verleden wel eens voor gewaarschuwd. En denk maar aan de vrienden van Job, die zo verschrikkelijk de plank misgeslagen hebben, toen ze ook dachten een verklaring te geven voor de rampspoed van hun vriend. Maar als het jezelf overkomt, misschien heeft u er wel voorbeelden van, dat als er tegenspoed in je leven opduikt, en dan hoeft het nog niet eens een sterfgeval te zijn, maar als de dingen nou eens helemaal vastlopen, dat dat een storm kan zijn in je leven, die gebruikt wordt om, laat ik zeggen, een bepaalde hoeveelheid zand weg te blazen, waaronder je zelf geprobeerd had bepaalde dingen te verstoppen, maar die dan ineens weer helder voor je aandacht staan en als schuld ook weer op je afkomen. En dat zullen wel meerdere predikanten herkennen als je het hebt over mensen bezoeken in de laatste levensfase. Hoe zou het komen dat als die laatste crisis van het leven aanbreekt en de dood gaat voor iemand opdoemen, dat je dan nog wel eens bij mensen op bezoek kunt komen die Psalm 25 liggen te citeren. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Nou, dat wat betreft die vrouw, gemeente, maar als ik nou even naar Elia kijk, ik zei al, ze zijn allebei op het diepst aangeslagen en ook in verwarring. En een uitlegger zei, als je dan vervolgens het gebed van Elia hoort en probeert te peilen hoe je dat moet opvatten, dan zegt die uitlegger, nee, het is niet een verwijtend gebed als die de vragen bij God neerlegt, maar het is wel een zeer bewogen gebed en ook een zeer dringend gebed. En dat komt omdat het dus niet alleen maar gaat over de nood van die vrouw, met wie die nou al een tijdje onder één dak leeft en voor wie die ongetwijfeld ook sympathie heeft opgevat en ze hebben een band met elkaar gekregen. Dat is iets wat hem raakt. Het lot van die jongen die hij gisteren nog rondom de tafel zag spelen, bij wijze van spreken. Maar het zit dieper, gemeente. Het gaat bij Elia zo diep zoals bij Asaf in Psalm 77. Als het gaat over die waarheid van het woord, zouden zijn beloftenissen voortaan dan toch hun vervulling missen? En kijk, als je die diepte peilt van wat er nou eigenlijk speelt, ook geestelijk in dit gedeelte, dan verklaart dat dus het gedrag en het gebed van Elia. Want u moet niet vergeten, je zou dat bijna over het hoofd zien, omdat je weet hoe de geschiedenis afloopt. Maar dit huis is dus vanaf vandaag een sterfhuis geworden. De onverbiddelijke dood, zo noemen we dat toch ook, die heeft zijn intrede gedaan. En zolang dat kind nou nog maar ziek was, En zelfs toen het moment aanbrak dat ze zeiden, nou is het wel heel ziek, de krankheid wordt sterk, het kind kan nog nauwelijks ademhalen, maar zolang die nog een beetje ademtocht had, was er nog reden om te hopen. Zolang er leven is, is er immers hoop. Maar ieder weet, als de dood komt, dan is het onherroepelijk. Als de dood zijn intrede doet, dan is het onomkeerbaar. En ik zei al, dan moet je niet te ver vooruit denken. Niet alleen naar het eind van de geschiedenis, maar dan zou iemand natuurlijk ook kunnen denken, ja, maar er zijn toch wel vaker mensen in de Bijbel uit de doden opgewekt, ook al in de tijd van het Oude Testament. Dus dat is voor ons nog niet zo vreemde gedachte. Maar dan wil ik u er wel op wijzen dat tot 1 Koningen 17 er nog nooit één mens die gestorven was, weer tot leven was gewekt. Nooit. En wat zou dan eigenlijk logisch geweest zijn? Als je nou die vrouw daar ziet zitten op een stoel met dat kind op haar schoot, en de profeet voelt zich verantwoordelijk voor de situatie. Hij neemt dat kind van de schoot van de moeder af. Wat is nou logisch? Dat hij voor dat kind de begrafenis gaat regelen. En dat er iets moet gebeuren wat we allemaal zoveel keren hebben zien gebeuren. Maar dat dan uiteindelijk dat lichaam van die geliefde af gaat dalen in de groeven om daar zijn laatste rustplaats te vinden. Maar nou, die actie van de profeet. In plaats dat het ervan komt dat dat dode lichaam af gaat dalen in het graf, gaat hij ermee omhoog. Hij neemt het kind op. Vers 19, hij droeg hem boven in de opperzaal. Hij legt hem niet in zijn graf. Hij legt hem op zijn eigen bed. En als dan vervolgens de stem van Elia gaat klinken en er wordt gebeden. Wat voor gebeden klinken er in een sterfhuis? Wat voor dingen worden er gevraagd als er een dode te betreuren is? Er wordt gevraagd, Heere, wilt u rust geven in deze omstandigheden? Wilt u troost schenken? Wilt u balsem gieten in de geslagen wonden? U kent meer van dat soort gebeden. Maar waar bidt Elia om? Hij bidt om het grootste wonder. Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkeren. En hoe komt Elia daar nou bij? Waar haalt hij nou de vrijmoedigheid vandaan om op dit moment dit gebed te bidden, terwijl er geen precedent was? Er was dus nog nooit zoiets gebeurd. En waarom heeft hij de moed om hierom te vragen? Gemeente, ik zal het vanavond een aantal keren onderstrepen. Dat komt omdat de waarheid van het woord in het geding is. En wat dat betreft kun je ook de tekst die we vanavond voor ons hebben ook niet zomaar met elke noodsituatie en ook niet met ieder sterfgeval wat we in ons leven meemaken vergelijken. Kijk, de Heere spoort ons in zijn woord wel aan om met allerlei zorgen en allerlei moeite en vragen tot hem de toevlucht te nemen. Werpt al uw bekommernis op hem en daar wordt ook nog wat bij beloofd, want hij zorgt voor u. Maar die tekst uit 1 Petrus 5 belooft niet dat als een mens al zijn bekommernis bij God brengt en alles op hem werpt, dat die mens dan ook altijd krijgt wat hij vraagt. Maar ik zei al, hier in dit gedeelte is sprake van een zeer bijzondere beproeving. Wij hebben hier te maken, gemeente, ik zeg het met grote voorzichtigheid, met een God die zichzelf lijkt tegen te spreken. het leven beloofd en de dood gegeven. En als u er voorbeelden bij wilt zoeken, dat God zichzelf lijkt tegen te spreken. Ik moest denken aan de bekende geschiedenis van Abraham. Tegen wie na de geboorte van Isaac gezegd is, u kent die uitspraak, in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Dat is het kind waarmee ik het volk uit Abraham gesproten ga bouwen. Dat is de man met wie mijn verbond na u gesloten zal worden. En vervolgens de opdracht, neem uw zoon, uw enig geborene, die ge lief hebt, en offer hem op een van de bergen. Je kunt denken aan het voorbeeld waar ik de preek mee begon vanavond. God die zo krachtig en kennelijk een belofte gaf dat de dominee vrijmoedigheid had om het op de kansel aan heel de gemeente te verkondigen. En vervolgens maanden en maanden wachten op die ene. Het kan ook in het leven van een kind van God werkelijkheid worden. Maar dat is iets waar je dan je leven maar eens naast zou moeten leggen. En misschien dat niet iedereen daar evenveel ervaring in heeft. Maar als je nou je toevlucht tot de Heere hebt mogen nemen, je hebt je over mogen geven aan Christus, leren steunen op zijn genade, onder leiding van de Geest een ander leven mogen leren kennen, en je hebt ook de beloften van de Heere van zijn vaderlijke verzorging mogen lezen en op jezelf mogen toepassen. Omdat je hebt gelezen en hebt geloofd, hij zal me niet begeven en hij zal me niet verlaten. En dat er tijden komen, de oudvaders hebben daar boeken over geschreven, over de geestelijke verlatingen. Waarbij het ook kan gebeuren dat de mens het gevoel heeft God kwijt te zijn, terwijl die in de verste verte niet kan bedenken wat daarvoor de reden zou zijn. Natuurlijk, soms is het je eigen zonde die scheiding maakt, maar dat God ineens zonder een aanwijsbare reden weg lijkt te zijn, zijn gunstrijk aangezicht verbergt. Job heeft zoiets geschreven, nietwaar? Ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Ga ik achterwaarts, zo verneem ik hem niet. En dat is wel een situatie die je kunt vergelijken met 1 Koningen 17 gemeente. Het gaat hier over een sterfgeval. Maar u weet wat de Dordtse vaderen over dit soort geestelijke ervaringen zeggen. De verberging van Gods gunstrijk aangezicht voor zijn kinderen bitterder is dan de dood. Vandaar dat het Elia zo diep heeft aangegrepen wat er vandaag in dit huis gebeurd is. Dus niet alleen om die vrouw en niet alleen om dat kind, maar ook om God zelf. En kijk, dan kun je als je meeloopt de trap op naar de opperzaal en je gaat luisteren aan de deur naar het gebed van de man Gods, dan kun je wat dingen leren over de aard en de werking van het ware geloof. Ware geloof dat ik heel duidelijk in Elia mag zien. En zo kennen we Elia ook, nietwaar? Maar ik maak in dat opzicht toch wel wat onderscheid met die vrouw. Ik zal daar straks in het derde punt nog wel wat meer van zeggen. Kijk, dat ware geloof heeft die vrouw natuurlijk al die tijd wel heel dichtbij meegemaakt. En in de dagelijkse contacten met Elia heeft ze er van alles en nog wat van kunnen opmerken. In de manier waarop die praatte, in de manier waarop die leefde. Ze heeft het ervaren. Het is een man Gods, iemand die leeft ook met de God namens wie hij spreekt. Ik heb alleen in heel 1 Koningen 17 nog geen uitspraak van de weduwe gelezen waarin nou echt duidelijk naar voren komt dat ze zelf ook zo ver is als Elia was. En dan kun je wel een beetje begrijpen hoe hoog die nood is en hoe groot die wanhoop is die uit vers 18 spreekt. Want u weet wat later David Wat eerder David in Psalm 27 heeft gezegd. Als je nou niet gelooft. En als dat vertrouwen op God en dat rusten op zijn belofte ontbreekt. David zegt het ook. Dan zou ik vergaan zijn in al mijn smart en rouw. Kijk, nou is er gelukkig iemand in huis. Die is ook geschokt. Die is ook in verwarring. Die weet op dit moment ook niet hoe die het heeft. En zijn grootste probleem is, hij weet op dit moment niet hoe die het met God heeft. Maar die man weet gelukkig wel waar die het zoeken moet. En weet u, als je nou mee zou kunnen luisteren en zijn gebed horen in de taal waarin het in de Bijbel is opgeschreven. Dan valt er nog iets moois op aan dat geloofsleven van Elia. Want als die dan tot God gaat roepen, dan klinkt in het Hebreeuws de aanhef van zijn gebed naar zijn eigen naam. U heeft dat natuurlijk al vaker gehoord. Elia betekent mijn God is de Heere. Nou, als die dan hier in onze tekst in vers 20 bijvoorbeeld en in vers 21 God zo aanspreekt. Heere mijn God. Het is net alsof je zijn eigen naam hoort. En wat een mooie trekgemeente. Dat je dat zomaar over elkaar kunt leggen. Datgene waar die man in naam naar genoemd is. Dat is nou ook waar die in zijn binnenkamer het van verwacht. Dat is niet zomaar een etiketje. Elia, dat is niet zomaar iets wat op de gevel van zijn levenshuis te zien is, maar dat blijkt tot in zijn binnenkamer zijn geheim te zijn. Zouden ze dat bij ons ook kunnen zien en horen? Niet alleen maar aan de buitenkant, christelijk, kerkelijk, genoemd naar de God van Israël, maar tot in je binnenste vertrek. Heere mijn God. En weet je wat je dan aan het gebed van Elia ook kunt horen? Een typische trek van het ware geloof. Waar het ongeloof kan zeggen, een God die zo doet, een God die zo handelt, die bestaat niet. En hoeveel mensen zouden dat ook in sterfkamers niet geroepen hebben, soms met gebalde vuist. Reactie van het ongeloof als er nood komt. Een God die zo handelt, bestaat niet. En nou het ware geloof, gemeente. Kijk naar Elia. Dat draait het om. Het bestaat niet. Dat God zo handelt. Dat dit het laatste zou zijn. Want het gaat om zijn betrouwbaarheid. Het gaat daarmee ook om de eer van zijn naam. Ook daar in dat huis in Zarfat. En daarom durft Elia in dit geval, kun je niet bij elk sterfgeval dus, maar in dit geval durft hij te vragen om een nooit vertoond wonder. Nou, daar liggen voor ons allemaal lessen in, gemeente. Ik zal een paar lessen nog noemen voordat ik naar het laatste punt ga. Maar daar ligt bijvoorbeeld een les in voor een onbekeerde. Nou, eventjes zojuist de reactie van die vrouw en het gebed van Elia tegenover elkaar gesteld heb. En ik zei al, ik ga nog verder uitleggen waarom ik dat zo tegenover elkaar stel. Maar wat die vrouw nog mist, dat mag Elia in de praktijk brengen. Op het moment dat de nood komt, zij dreigt haast in de wanhoop weg te zinken. Hij gaat op de knieën en hij weet wat hij te vragen heeft. Les voor onbekeerden. Want je bent dus wel erg laat als je pas in de nood en als het zover is, nog moet gaan leren bidden en nog moet gaan zoeken naar een God die je nooit gekend hebt. We moeten de vindenstijd gebruiken, gemeente, en de vele sterfgevallen die in de Bethelkerk zich gedurig voordoen, zijn daar alleen maar een onderstreping van. Zoek de Heere. Niet alleen maar terwijl hij te vinden is, maar zoek hem eer de kwade dagen komen. Zodat je weet in de kwade dagen waar je hem kan vinden. Er ligt ook een les in voor Gods kinderen. Ik zei al, ze hebben dus iets geleerd van wat Petrus later schrijft. Werp al uw bekommernis op hem. Maar kijk uw gebedsleven eens na vanavond. Als je nou je nood bij God hebt leren brengen. Wat zijn nou de pleitgronden die je aan kunt voeren, waarvan je zegt, Heere, daar ga ik nou op staan, dat geeft me verwachting als ik de dingen bij u neerleg. Wat voor pleitgronden hanteer je dan? Hele sterke pleitgrond blijkt als we Elia aan het bidden zien. Als je de Heere mag wijzen op zijn eigen eer, want dat zit erachter. Als je de Heere mag houden aan zijn eigen woord, want dat zit erachter. Heere, u had toegezegd dat we met z'n drieën de hongersnood zouden doorstaan. Dat we tot op de dag dat er weer regen zou komen, met z'n drieën gespaard zouden blijven. En hoe zit het nu? En het feit dat er zo vaak die naam genoemd wordt. In vers 20, 21, 4 keer achter elkaar staat die bijzondere naam. Heere. Yahweh, de naam die in de naam van Elia verstopt zit. Die naam die spreekt van Gods verbondstrouw, van zijn onveranderlijke betrouwbaarheid. God die doet wat hij belooft. Is dat geen krachtige pleitgrond, gemeente, om daar je vinger bij te leggen? Niet om met iets van jezelf aan te komen, dat heb je toch afgeleerd, hoop ik. Maar dat je steeds meer leert om het bij de Heere te zoeken en om hem te wijzen. Op zijn trouw en op zijn eer. En als ik zeg op zijn naam, kijk, dan kom ik nog bij een andere les. Ook voor mensen die nog op zoek zijn naar zekerheid en die zich nog geen kind van God zouden durven noemen, maar die er wel verschrikkelijk naar hunkeren en die daarom ook naar bijbellezingen luisteren. Zou ik er nog eens wat van mogen leren? Kijk, daar is er vandaag niet alleen maar de naam van het verbond om op te pleiten. Maar dan mag ik vanavond ook die naam van de Heere Jezus noemen en aanprijzen. Of had u de Heere Jezus nog niet ontdekt in de geschiedenis van 1 Koningen 17? Had u nog niet aan hem gedacht? Toen u de man Gods met het dode kind naar de opperzaal zag gaan om daar als voorbidder de nood van dit kleine gezin bij God te brengen. Ziet u die lijn lopen? Als u nou een mens bent die op zoek bent naar zekerheid, als u bij zichzelf de onmogelijkheid ontdekt hebt om zichzelf te bekeren, om het geloof te beoefenen, en je stuit bij jezelf alleen maar op de geestelijke dood, mag ik zo de geschiedenis vanavond toepassen? Als je nou vanavond in geestelijk opzicht met een dood kind op je schoot zit in de kerk, dan is er iemand die dat kind van je wil overnemen. En dat is iemand die blijkt zelfs op de dood raad te weten. Tot zover het tweede punt, gemeente, bevochten door het gebed. Maar we hebben nog een derde punt te behandelen. Want wij hebben nou in 1 Koningen 17 één wonder gezien. Dat kind dat wordt straks op het gebed van Elia weer levend. En hij draagt het terug naar de woning, naar de woonkamer en overhandigt hem aan zijn moeder. Maar weet u wel dat er in 1 Koningen 17 twee wonderen gebeuren? Mag ik het zo zeggen? Heeft u begrepen dat er op de dag waar we het hier over hebben, in dit huis, twee mensen levend gemaakt zijn? Let nog eens even op die vrouw, gemeente. Ik zei al, ik heb eigenlijk het gevoel gekregen bij de bestudering van 1 Koningen 17... dat je bij die vrouw tot dusver nog geen bewijzen kunt aantreffen van waar geloof. En misschien dat iemand daar wel moeite mee heeft en zegt, dominee, maar God had al in het begin bij de Bekrit tegen Elia gezegd dat die vrouw de opdracht zou krijgen om Elia te gaan onderhouden. Wat een taak zou ze wel niet krijgen in het koninkrijk van God om de man Gods in leven te helpen houden. Ja, maar als je een taak in het koninkrijk van God gekregen hebt, is dat nog geen grond om zalig te worden. U zegt, nou, maar ze heeft dan toch op het woord van Elia hem eerst van het laatste meel brood gegeven. En toen heeft ze gedaan wat Elia haar opgedragen had. En waarvan Elia zei dat het van God moest. En daar heeft ze zich toch in geschikt. Is dat dan ook niet een blijk dat die vrouw een ander leven gehad heeft? Nou, ze heeft wel wat vertrouwen gehad in Elia. Maar u moet er eens op letten dat als die vrouw in vers 15 doet wat de profeet haar opgedragen heeft, dat is eigenlijk nog de stof van vorige week natuurlijk, maar dat dan voor één keer niet van het woord des Heren, maar van het woord van Elia sprake is. Ze heeft vertrouwen in die man gekregen. En misschien heeft ze wel gedacht, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Het is toch het laatste beetje wat we hebben. Laat ik maar doen wat die vreemdeling zegt en kijk maar wat er van komt. Maar vertrouwen hebben in de man Gods is nog wat anders dan een persoonlijke band hebben aan de God van die man. En zo zou ik nog wel meer dingen over haar kunnen zeggen, gemeente, maar laat ik nou eens meteen naar het laatste gedeelte van de tekst gaan. Datgene wat ze daar gaat zeggen als reactie op de opwekking van haar jongen, dat is iets wat we van haar nog niet gehoord hadden. En dat is zo opmerkelijk, gemeente. Want wat zegt een moeder die zojuist met dat kind op haar schoot gezeten heeft, als ze straks die profeet van de trap af ziet komen en die jongen loopt bij wijze van spreken aan zijn hand weer mee en die komt op zijn moeder afstormen en ze omhelzen elkaar. Waar gaat die moeder over spreken? Kijk, dat is nou zo opmerkelijk. Wat ook voor haar, dat was dus voor Elia al zo, maar wat ook voor haar de kern van heel deze geschiedenis is geworden. Dat het woord des Heren in uw mond, Elia, waarheid is. En waar u bijzonder op moet letten is op die inleidende drie woordjes. Nu weet ik. U kunt zelf de concordantie erop naslaan, maar als je daarop let, blijkt dat een vaste formule te zijn die in allerlei Bijbelboeken voorkomt op het moment dat mensen geloofsbelijdenis afleggen. Ik lees het van Jethro in Exodus 18. Ik lees het van van Naaman de Syriër in 2 Koningen 5. Ik lees het van Martha in Johannes 11. En het doet denken aan wat je van Manasse leest. Als hij uit de crisis gehaald wordt waarin God hem terecht liet komen, en die na zijn herstel als koning van Juda mag zeggen, en toen erkende Manasse dat de Heere God is. Nou, zo mag die vrouw aan het eind van deze dag dat ook doen, gemeente. En ze mag het bevindelijk doen, want dat is toch dat weten van het geloof. Dat is niet alleen maar dat je het uit je hoofd geleerd hebt, maar ze heeft het vandaag ook bevindelijk ervaren. Wat Elia misschien een jaar geleden toegezegd had namens zijn God, dat blijkt nu vandaag toch door de beproeving heen waar te zijn. En toen ze dat mocht gaan erkennen, gemeente, toen was ze op dat moment de gelukkigste vrouw op aarde. Omdat ze, net als gisteren en eergisteren, wist dat er altijd voldoende eten voor haar zou zijn en ook voor de andere huisgenoten, en dat God in het levensonderhoud voorzag. was wel groot, maar dat was een tijdelijke zegen. Gelukkigste vrouw, omdat ze haar kind weer kan omhelzen en hij voelt weer warm aan. Hij kijkt haar aan, hij spreekt, hij ademt. Het is een grote zegen, gemeente. Velen van degenen die geliefden hebben moeten verliezen, zouden het wel gewenst hebben het mee te maken. Maar het was uiteindelijk ook maar een tijdelijke zegen. Voor deze twee mensen is er ooit weer een moment gekomen om afscheid te nemen. En daarom, en dat hebben we wel eens vaker gedeeld, gemeente, passen we er toch voor op om genoeg te hebben, ook als grond in ons geestelijk leven, aan tijdelijke zegeningen en tijdelijke uitreddingen. Want de eeuwigheid komt eraan. En in de eeuwigheid zal blijken dat je niet genoeg hebt gehad aan iets wat je van God gekregen hebt, maar dat je God zelf moest hebben. En de kennis van heel de Godheid, van zijn Zoon Jezus Christus en van het werk van zijn Heilige Geest. Maar met minder kan het niet toe. Want er is immers schuld. De weduwe wist het in haar eigen leven ook nog aan te wijzen. Ongerechtigheid. En daar zal wel voor betaald moeten worden, gemeente. En op dit moment wil ik u een mooie opmerking meegeven van een van de verklaarders. Die zegt, als het nou over betalen gaat, hè, dan heeft de weduwe vandaag begrepen dat de zoon die zij had zien sterven, haar niet tijdelijk ontnomen was om voor haar zonde te betalen. Daar is er wel eventjes aan gedacht in vers 18, dat dat met elkaar te maken had. Er was ongerechtigheid en daar kwam God op terug en toen moest die jongen sterven. Maar haar zoon had niet de prijs hoeven te betalen voor haar ongerechtigheid, maar zei die uitlegger, Daar ken ik er maar één van. Eén iemand die zijn zoon kon laten sterven om te betalen voor de zonde. Maar die ene is God zelf. Hadden ze daar toen al zicht op in 1 Koningen 17? Ach, we moeten ze maar niet overvragen, gemeente. Christus moest nog geopenbaard worden. En toch leerden ze in het huisje in Zarfat samen wat iedere gelovige leert. Als het erop aankomt in leven en in sterven, waar mag je en moet je dan op terugvallen? Ik zeg het maar weer met een psalm. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ten slotte is er achteraf wel een tipje van de sluier opgelicht. Waarom het nou nodig gekeurd was in Gods raad dat dit ingrijpende vandaag moest gebeuren. Wat was dat nou nodig voor? Wat was dat nou goed voor? Ach, je kan soms heel veel dingen niet zeggen over wat God met de dingen voor heeft. En soms moet je het ook maar niet proberen. Maar een tipje van de sluier kun je hier wel oplichten. Het was om het geloof van Elia te beproeven. En het was om het geloof van die vrouw te werken. En door haar belijdenis werd Gods eer nog groter dan die gisteren was. En dat is altijd zo, gemeente. Welke weg de Heere ook gaat. Hij werkt altijd aan op zijn eigen verheerlijking. Daar heeft hij belang bij. Daar krijgt zijn volk belang bij. Daar mogen ze ook een pleitgrond van maken. En als ze aan het pleiten zijn, komt er vroeg of laat altijd in die binnenkamer een moment dat ze met de vinger ergens blijven rusten. En dat ze tegen de Heere zeggen, Heere, gedenk aan dat woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Amen.